próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service.
Terreinrijden op stroom, het imago van Skoda en de toekomst van Citroën. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwert en Frank Jacobs. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Marco is op vakantie, dus vandaag vervanger die de vorige keer in elk geval enthousiast werd ontvangen door de luisteraars. Frank Jacobs, welkom en ja, leuk dat je er weer bent.
Ja, even heeft hartstikke leuk. Het is een van die weinige opnames dat je niet hoeft te scheren 's morgens, hè? Dat is natuurlijk heerlijk.
Ja, je had voor mij wel je pyjama mogen uittrekken, maar met thuiswerken zal dat wel de gewenning zijn. Hey, om meteen lekker actueel te beginnen. Jij had de dag voor de opname, volgens mij, een ouderwets leuke dag. Namelijk een dagje terreinrijden, waar jij altijd wel fan van was. Maar dan toch wat anders dan anders.
Ja, klopt. Ja, het is inderdaad, ik ben gek op terrein. Ik ben geen circuittijger, zoals de meeste van jullie. Jullie halen me allemaal links en rechts in. Ik noem mezelf altijd de Captain Slow van de redactie. Maar zodra ik modder en zand en bergen zie, dan word ik helemaal gek. Dat vind ik fantastisch. En ja, ik ga het liefst van A naar B en zo moeilijk mogelijk. En ja. Dat is al mij besteed, ja.
Ja.
En we hadden nu de Jeep Wrangler 4xe, jawel, dus de plug-in hybride Wrangler en dan meteen in de Rubicon uitvoering, dus de meest pure, de meest harde.
Ja.
En ja, die moet ik eventjes het terrein in gooien. Het is niet helemaal nieuw plug-in hybride in de terreinwagen, maar als verschijnsel is het wel toch iets bijzonders. En,
ja.
Dus ja, dit keer geen harde vergelijking. Dan had ik natuurlijk een Defender bijgehaald, de P400e, maar ik dacht, laten we kijken naar andere plug-in hybrides met enige terreincapaciteit of ambitie op zijn minst. Nou, we hebben toevallig een Kia Sorento PHEV staan,
ja,
als duurtester. En nou, ik heb er eventjes een Evoque bij gehaald. Dan heb je drie heel verschillende concepten.
Maar toch een aandrijflijn, die Evoque, ook plug-in?
Ja, dat is ook plug-in, ja. Ja. Alleen die Evoque, dat is een auto, die heeft een driecilinder benzinemotor dwars geplaatst op de vooras.
Ja.
En is er op de achteras nog eventjes een elektromotortje bij geschroefd.
Ja.
Dat is vrij eenvoudig eigenlijk. Nou, bij die Sorento zit die elektromotor op het vliegwiel, dus die gaat ook door de versnellingsbak, zeg maar. En die Jeep is weer helemaal anders geconfigureerd. Dus je hebt drie heel verschillende concepten van hetzelfde idee, en dat dan het terrein in. Dat is een heel bijzondere ervaring, moet ik zeggen.
Ja, want ik heb wel eens eerder meegemaakt. Ik heb notabene een elektrische Defender ooit gereden, vol elektrisch. Eigenlijk een prototype bij Land Rover zelf, daar richting Birmingham. En ze zeiden een soort prototype, maar ze hadden wel een paar verkocht bijvoorbeeld voor Safari Park en zo. Want de range was echt belabberd, 40 kilometer. Ik noem maar wat, was echt voor dat elektrisch wat groot doen. Maar ja, dan rij je daar niet ver. Maar dat je dan stil kon rijden, hè, richting, zullen we zeggen, de beesten toe. Dat was wel ideaal. Ja. Maar los daarvan, ja, het koppel, hè, bij...
Ja, dat is het, ja. Je denkt altijd bij terreinrijden, hè, stoere kerels, ronkende motoren.
Lekker dikke diesels wil je hebben.
Precies, ja. Dat soort dingen. Maar ja, uiteindelijk, we weten allemaal, elektrisch is koppel. En als je iets... In het terrein. En ze hebben een paar heilige gralen in het terrein. En een daarvan is koppel. Hè? Niet voor niks hebben die echte terreinauto's een tussenbak. Zodat je heel laag snelheid, hoog toerental kunt hebben. Dus relatief veel koppel. Nou, een elektromotor heeft vrijwel vanaf het begin al de volle bak koppel. Dus dat is op zich ideaal daarvoor.
Ja.
En ik moet zeggen dat...
En geen koppeling vaak met elektromotor. Nee. Dus het gewoon, ja...
Dus het werkt echt, het werkt ook fantastisch hoor. Ik heb gisteren een helling opgegeven gepakt met de Wrangler. Ik dacht, ja, dat kan die Wrangler best hebben. Maar dat ga ik echt met die Evoque niet proberen of met die Kia.
Ja.
En op een gegeven moment, dan staan je fotohulpjes staan je aan te kijken. Je durft niet. Nou ja, dan moet je net tegen mij zeggen, dan doe ik het wel. Dus ik ging met die Evoque die helling op. Echt bizar stijl. Ik dacht, nou, ik kan hoofdzacht achteruit glijden, maak het uit. Maar het kreng ging gewoon naar boven.
Ja, hoor. Bizar soms.
Geen stond hij de top. Ja, alleen je bodemspanning wordt een beetje griezelig natuurlijk bij die kleinere auto's.
Maar, ja.
Maar ze kunnen echt heel veel.
Ja, nee, ik weet in een Sorento, de eerste generatie, heb ik ook een keer terrein rijden. Omdat een collega van ons had in een artikel gezegd van, het is natuurlijk echt zo'n... koopgroot SUV en in het terrein heeft hij niks te zoeken. Het was Kia. Nee, de Sorento kan wel degelijk. Dus kom maar een keer proberen. En toen ben ik gegaan en dat ging inderdaad best goed. En verder, ja, jij hebt, net als ik natuurlijk, jij hebt nog wat meer terreinintro's gedaan dan ik. Maar de hellingen waar je soms tegenaan zet, dat je denkt, nou... En je klautert gewoon omhoog. Ja. Nog los van de heel descent die je soms doet. Dat je echt bijna loodrecht naar beneden met zo'n brake assist. En niet normaal, ja.
Ja, nee, het is een mooi terreintje van een voormalig Dakar-rijder Gerard Rond. Die in Brabant, in Zand. Hartstikke mooi terrein daar. En ja, dan kun je echt helemaal uit je plaat gaan met van alles nog wat. Afdalingen, hellingen, doorwadingen en alles is daar. Het is... Ja, je komt toch s'avonds, kom je een klein kind wat buiten gespeeld heeft, letterlijk helemaal vies. Vanmorgen ben ik een uur bezig geweest om die Wrangler schoon te krijgen.
Oh, de auto ook, dacht je echt, zeg je jezelf.
Ja, dat heb ik gisteravond eerst gedaan, ja. Nee, maar dan denk je dat die schoon is, dan nog, dan zet je hem neer en dan begint er overal weer modder uit de kieren te druipen. En als er een auto is die veel kieren heeft, is het natuurlijk wel een Wrangler. Dus,
ja. Ja, nee. Een mooi nadeel van dit is een echte test. Grootste nadeel, moeilijk schoon te maken, want de kieren van de... bouwkwaliteit, laat zeggen, zitten vol met modder. Ja. Maar wat jou betreft is het liever een plug-in dan een diesel... als je toch een trein in moet?
Ja, ik denk het wel. Ja, het is... Ja, het is
en
ja.
Niet over Zanzibar...
Nee, natuurlijk. Zandia, hè, want
je moet een laadpaal hebben.
Ja, je moet ook een ander ding niet vergeten. Ik noem het gewicht als heilige graal. Mm-hmm. Ik noemde het kop als heilige graal. Maar gewicht is er ook eentje. Maar dan omgekeerd. Hè. Ik bedoel, uiteindelijk is terreinrijden niks anders dan een constant gevecht tegen de zwaartekracht. En dan wil je zo weinig mogelijk gewicht hebben om sterk te zijn. Mm-hmm. En nou ja, accu's betekent heel veel gewicht. En dat wordt wel gecompenseerd door extra koppel. Maar er komt een moment dat die accu leeg is. En dan is hij een lege tank, weegt niks meer. Maar een lege accu weegt nog net zoveel als een volle accu. Dus dan heb je toch een hoop gewicht mee te zeulen wat alleen maar aan de weg zit.
Ja. Hey, je zei het al, van stof, zand, duinen, bergen, doe maar graag. Wat is nou jouw leukste terreinervaring die je in het vak hebt gedaan?
Ja, dat kan er maar één zijn natuurlijk. Dat is Dakar 2009. Dat is iets waar ik nog wel eens nachts wakker van word. Ja. Dat is een rit geweest. Ik was geen coureur hoor. Ik zat in een persauto. Maar de persauto's mogen zelf anders dan de serviceauto's ook het circuit rijden.
Ja.
Dus ik heb de hele Dakar wel uitgereden. Maar dan niet met die tijddruk natuurlijk. En dat is iets wat ik nooit meer vergeet.
En dat was dan in Zuid-Amerika, hè?
Ja, dat was de eerste editie in Zuid-Amerika inderdaad. Eerst, en dat was er best op verkeken. Want ze dachten, Zuid-Amerika, dat is niks vergeleken bij...
Het bleek eigenlijk wel pittiger vaak, hè?
Pittiger, dat was nog pittiger in het begin. Dus ook als ze dingen niet kenden en voor verrassing kwamen te staan. Maar het was een...
Hoe lang was je onderweg?
Dat was alles bij elkaar. Een week of drie en een half. Het zijn twee keer zeven dagen met één dag in het midden tussendoor. In Chili was dat. Dus Argentinië, Buenos Aires en dan via Chili terug naar... via het Andesgebergte terug naar... naar Buenos Aires.
Ja.
Dan als je terugkomt, dan denk je, dit doe ik nooit meer. En na een paar maanden, dan lees je berichten over de volgende editie. En dan begint er iets te kriebelen. Denk je, ik hoop dat ze me bellen.
Ja.
Maar dat hebben ze niet gedaan.
Ja. Nee, nou goed, ik kan even van je bucketlist. En nou meen ik, maar dat moet je me verbeteren. Misschien waar met andere collega's. Hoor. Je hebt ook wel eens met wat jungletochten gedaan, toch? Met
Land Rover had vroeger, dat is helaas ook weggesaneerd. De G4 Challenge, dat was ooit de Camel Trophy. Dat was een soort sigarettenmerk. Nou, dat gaat niet meer samen met sport uiteraard. Daar was Land Rover de belangrijkste sponsor van. Dus die leverde ook de auto's. En op een gegeven moment, toen die combinatie sigaretten en sport echt niet meer kon, toen is die hele Camel Trophy gestopt. En toen heeft Land Rover het zelf overgenomen en heeft het G4 Challenge genoemd. En dat is, ik geloof maar, twee edities gedaan. En ik heb de editie van 2006 een deel meegereden in Bolivia.
Oh, okay.
Dat zijn ook dingen dat je op plekken komt waar nog nooit een auto geweest is. En waar mensen heel raar naar je kijken. Van die kleine indiaantjes met poncho's en panfluiten, bij wijze van spreken.
Ja. Nou, die heb je in Nederlands weer.
Die heb je in Nederland ook, maar. Ja. Nee, ja. Maar, bij wijze van. Nee, maar dat is, je komt op plekken waar je nooit van had durven dromen.
En dat trekt jou, hè, nog steeds, zullen we zeggen.
Dat trekt me nog steeds, ja. Ik zeg wel eens, als ik opnieuw geboren mocht worden en ik iemand daarboven zou vragen van, joh, zeg maar waar en wanneer, dan had ik gezegd Noordoost van de Verenigde Staten, begin 19e eeuw. En dat was niet Lewis en Clark geweest, maar Jacobs en Clark, denk ik. Ik ben een pionier wat dat doet, van hart en nieren.
Dat je die main gebieden door Stephen King country. En dan,
en dan naar het westen toe en dan hopen dat ik geen pijl door mijn hoofd krijg van een indiaan.
Nee, ik wil zeggen, dat het romantiseren van de indianen die tegenkwam in die tijd, dat kon ook anders aflopen. En gezien jouw haarlengte zal jouw scalp waarschijnlijk daar veel waard zijn geweest in de indianenmarkt. Goed, gaan we terug naar het saaie Nederland, waar jij ook zeer onlangs was bij de onthulling van de Volvo C40. En als ik die auto gewoon zie, zou ik zeggen, dat is gewoon natuurlijk de coupé-versie van de XC40. Of is het allemaal te simpel, kort door de bocht en viel er eigenlijk wat meer over te vertellen?
Ja, Ja, er valt al meer op te vertellen. Het is inderdaad eigenlijk de coupé-versie van de XC40. Staat ook op het CMA-platform.
Ja, en dan even over... zeggen, want voordat meer lezers boos worden, natuurlijk SUV-coupé. Dus het is natuurlijk een tegenstelling. Maar goed, zo heet die inmiddels natuurlijk gewoon.
Het was ooit een conceptcar van Polestar. Ja. Die was zo goed ontvangen. Dat hoort het verhaal natuurlijk al vaker. Dat ze, nou, dan gaan we hem toch maar maken. Maar het is ook een heel dure auto voor Volvo. Want het is toch een beetje niche. Mm-hmm. Hij staat op het CMA-platform, zoals ik al zei. Maar ze kregen vanuit Göteborg kregen ze strikte orders. Alleen maar elektrisch.
Ja, CMA-platform even voor, hè, die men niet weet. Dat is dus waar ook de XC40 en de V60 op staan. Dit is dus en geschikt voor gewoon benzine en voor plug-in en voor vol elektrisch.
Ja, alles. Ja. De hele rattenplan kan daarop. Ja. En dat is een heel relatief duur platform. Want Het is veel goedkoper om een dedicated elektrisch platform te bouwen. Ja. Of een dedicated benzine- of diesel platform. Mm-hmm. Dan een waar alles op kan.
Ja.
En ik sprak ook iemand van Volvo daar, die zei van, ja, je moet je voorstellen met die XC60 bijvoorbeeld, die plug-in hybride. We hebben ze te zagen en knippen in dat ding tot we helemaal gek werden. Want ja, om dat ding ook geschikt te maken voor plug-in hybride.
Ja.
Dus dat is, ja, die wagen is daar gewoon niet geschikt voor in de basis. En nou ja, deze kan dat wel. Maar deze auto, dus die C40, wordt puur elektrisch. Gewoon puur om die mix weer beter richting elektrisch te krijgen voor de toekomst.
Voor de vlootgemiddelde en Europese eisen,
ja,
en zo.
Ja. Hij komt er als...
Terwijl ze dus een platform hebben waar ook benzine op kan, doen ze het dus niet. Ja,
doen ze gewoon niet.
Ja, klinkt efficiënt.
Ja, eigenlijk wel. Ja, dat zeggen ze ook. Ja, het is een hele dure auto voor ons, maar we wilden hem toch bouwen.
Ja.
En wat leuk is om te weten is, dat liet iemand zich ontvallen daar, is dat de neus die erop zit, die is anders dan de XC40. Maar toch niet helemaal, want dat is de neus die de XC40 volgend jaar krijgt bij de facelift. Dus
okay,
in feite, als je naar deze auto kijkt, kijk je al naar een XC40 van over een jaar.
Ja, nou ja, en duur. Ja, goed, kijk, ik XC40 kennen we goed. Heb ik ook een duurtester gehad. En als auto vind ik niet eens zoveel mis mee. Ik vind hem een beetje krat, maar ik vind hem veel te duur. Ook een beetje te zwaar eigenlijk. Maar als ik omheen kijk in Nederlandse woonwijken, dan zie ik hem zoveel dat Nederlands hebben dat geld over voor die auto. Dus het zal bij die C40 wellicht niet anders zijn.
Ja, Nederland houdt van die auto. Ik herinner me nog toen die auto, de aanloopjaar nadat hij, volgens mij is het 18 of 17, 18 volgens mij, is een aanloopjaar. Toen zat ik op de nieuwsdesk en toen maakten we elke keer, aan het eind van het jaar maakten de balans op van welke berichten per maand het meest gekeken werden, aangeklikt, top 10 en zo. Nou, er was geen maand dat er geen XC40 bericht bovenaan stond. Of het nou ging over het achterlicht onthuld of de eerste motorennieuws of weet ik wat. Elke keer een XC40 bericht was gewoon scoren.
Ja, nee, ja, het leven in Nederland hebben even niet de Volvo precies wel een beetje premium, maar niet de dikdoenerij van een Audi of BMW blijkbaar. En dat mogen wij Nederlanders wel.
Ja.
Grappig. Ik vind trouwens spannend wat je zei over die V60, hoor. Dat die man ook zei van knip en zaag in dat ding. Want ik vind de huidige S60 en V60 eigenlijk de fijnste Volvo's die er op dit moment zijn. Ze zijn net iets dynamischer dan een S90 en zo. Maar de plug-in versies, die vind ik dan eigenlijk weer niks. Veel te zwaar en het systeem werkt niet goed. En dan, als ik jou zo hoor, is het inderdaad gewoon toch een beetje een compromis dus ook.
Absoluut, ja.
Of hand, hoor. Hey, nou, dan gaan we nog even door over plug-ins. Nee, laat ik even eerst iets anders waar ik over wil hebben, is Skoda eigenlijk. Want jij was relatief onlangs, misschien enkele weken geleden inmiddels al, sprak jij met Skoda-topman Thomas Schaefer over waar het merk nu staat en de toekomstplannen. En toen dacht ik, ik was zelf ook bij een alweer vlak voor corona, dus begin 2020, bij een soort prototype drive van Enyaq. En toen dacht ik al, ja, dit merk is eigenlijk gewoon heel goed onderweg, zeker met de grotere modellen. Is het Skoda niet meer het een beetje het armoedige broertje wat het ooit was binnen de Volkswagen groep. Dus vraag me af, schiet ze niet wat te hoog van zich af? Dat Volkswagen middels zegt van wacht eens even. Of wat vond
Nee, dat heb ik inderdaad ook gevraagd. Dat was mijn insteek ook in het gesprek. En hij ziet dat anders natuurlijk. Hij zou niet zeggen, je hebt gelijk. We zijn niks. Nee, maar hij ziet er wel degelijk onderscheid. Het is het meest praktisch. Met hun belangrijkste USP is nog steeds natuurlijk heel veel ruimte op een kleine oppervlakte.
Ja.
Dus dat blijft ze ook volhouden. Dat is hun kracht en het praktische, maar ook het pretentieloze. Het is wel goed, het kwalitatief. Hij zegt ook, de markt is ook gegroeid, dus wij moeten meegroeien. En men verwacht ook van een relatief eenvoudige auto meer dan dat men dat 10, 20 jaar geleden deed natuurlijk. Ja. En waar ze wel weer, dat is wel belangrijk nieuws, of waar ze naar terug gaan, is ze willen het gamma weer eenvoudiger maken. Hij zei ook, op dit moment kun je volgens mij uit 18 verschillende stuurwielen krijgen in een Octavia. Dat is nergens voor nodig. Onze klant wil dat niet. Onze klant wil gewoon kiezen uit misschien twee versies. Dat heeft de Enyaq nu ook. Je kiest de eenvoudige of de luxe versie. En voor de rest moet je geen eindeloze optielijsten met codes willen doorspitten, zoals je bij de premium merken allemaal doet.
Ja, precies, meer
daar gaan we vanaf. Ja. Dat kost heel veel geld. Dat kost ook logistiek heel veel geld. Dat is... Dat is allemaal duur om te maken, duur om te ontwikkelen. Het is irritant voor ons soort klanten. Dus daar gaan we vanaf. We gaan het gamma veel eenvoudiger maken. We gaan ook motorversies, ook met motorversies en motorversnellingsbakcombinaties, aandrijflijnen, gaan ze allemaal vereenvoudigen. Ze gaan ook versies die relatief weinig verkocht worden voor een paar markten, maar gaan ze eruit halen. Dus een veel eenvoudiger gamma waarmee ze dus aanzienlijke kosten kunnen besparen.
Ja. Maar dat is alleen maar zo'n indeling van je merk. Maar kwalitatief gezien vind ik dat Skoda ook, en dan zeker in auto's als een Kodiaq en vermoedelijk ook de Enyaq, het ziet ook niet meer goedkoop uit. Het voelt niet meer goedkoop. Nee. Dus dan, voor die man is het alleen maar goed nieuws. Maar dan zou ik zeggen, waarom zou je er nog Volkswagen kopen?
Ja, nou ja, het onderscheid in de merken ook. Ook dat heb ik me gevraagd, omdat met name natuurlijk die elektrische platforms die maken dat onderscheid maken. Hè? Een elektrische auto is natuurlijk niet heel erg karakteristiek qua rijden en zo. Zij dus gaan veel meer onderscheid maken in de sfeer aan boord en de materialen. Dat wil niet zeggen slechter of betere, maar andere, hè? Ander soort materialen. En met name software, infotainment en zo, dat gaat met name het onderscheid maken in de merken. Waardoor ook Skoda bij een bepaald publiek wat goed wil, maar eenvoudig blijft aanslaan.
Ja, wat vind je er zelf van wat er met Skoda is gebeurd? Als je kijkt naar 10 of zelfs 20 jaar geleden?
Ja, het heeft mijn hart. Ik vind het fijne auto's, mooi. Ik vind ze ook vaak mooier dan de concerngenoten. Qua wat strakke lijnen en zo. Nee, ik spreek wel aan, ja.
Ja, doe mezelf toch een beetje denken aan de Koreaanse opkomst. Hè? Van ik moet denken aan de video die ik met Steven heb gemaakt van bij toen een Hyundai i40 nog. Hoe die zou zijn ontvangen als je eind jaren 80 met een Hyundai voor de deur stond door de buurman. En toen, laat staan nu, want Hyundai doet het inmiddels nog beter. Wel Kia het altijd wel beter doet, wat voor mij Hyundai heel storend vindt. Want de eigen rangorde in Korea is anders. Maar Skoda doet me daar toch een beetje aan denken. Van je kan toch echt met een nieuwe Octavia of zo. Dan kom je echt wel met een bijspreken een dikke bak voor rijden, vinden mensen dan.
Ja, absoluut. Dat groeit. Dat geldt, denk ik, voor die meeste merken. Je groeit op een gegeven moment door. En je zult met die markt mee moeten groeien, beter worden. En natuurlijk, iedereen streeft naar goed te zijn. Zelfs als je in een club zit zoals de Volkswagen Groep. Waarin je denkt, ik wil net zo goed zijn als die Audi of als die Volkswagen. Ja. Maar toch een ander publiek wat wel kwaliteit wil, maar niet per se dat patserige.
Ja, nou ja, goed. Ik vind het wel zelf, er wel verschil tussen de wat goedkopere modellen, proef je het tijdens het rijden wel wat meer. Terwijl bijvoorbeeld een oude als de Kodiaq vind ik in een dikke versie, daar merk je ook meteen dat het net even meer kwaliteit onderstel is en heb je zoveel ruimte voor dat geld. En dan, als je een groot gezin hebt of zo, ik zou het wel weten. Ja. Hey, dan een merk binnen Volkswagen Groep waar Skoda niet helemaal mee concurreert, Bentley.
Ja,
want ook daar reed je onlangs mee. En ook daar was een auto met stekker, namelijk de Bentayga plug-in.
Oh, de Bentayga Hybrid, hè?
De Bentayga Hybrid, en dat is een plug-in, toch?
Ja, tuurlijk, maar ze noemt geen plug-in. Dat vinden ze blijkbaar toch niet te gewoontjes, dus noemen ze de Bentayga Hybrid, maar het is wel een plug-in. Ja.
Hey, en help even, voor mij was de facelift, toch? Van die
de Bentayga is vorig jaar grondig gefacelift. Dus hij had een beetje tussen een nieuw model en een facelift, maar het was een facelift.
Ja.
Maar goed, de vorige Bentayga was er ook al als plug-in, dus deze komt er ook. En die hadden al niet gereden, dus ik heb een paar dagen meegenomen en... Ik had nog niet met de vorige plug-in gereden, dus vond wel een...
Maar met Bentayga ken je al wel, hè?
Ik heb met Bentayga meerdere keren gereden, 12 en de 8 cilinders, maar nog niet met de 6 cilinder plug-in. Dus dat was al... Dat wilde ik even aan snuffelen, zeg maar.
En Bentley waardig nog, met zo weinig cilinders?
Ja, ik vind van wel. Die motor, als je die motor echt hoort, als je hem goed op zijn donder geeft, dan gaat die motor er grommen. En dan, het is een direct ingespoten 6-cilinder van Audi, waar niks mis mee is. Maar in de Bentley verwacht je toch wat anders.
Exact, ja.
Maar als je rustig met die auto rijdt en je hebt geen sportieve pretenties en je rijdt gewoon rustig, dan is die motor, de wagen zo goed geïsoleerd, hoor je hem bijna niet, je voelt hem bijna niet. Ja, en komt dat koppel weer natuurlijk.
Ja.
Dat is er natuurlijk wel in die elektromotor. Ik zei in die video ook van, het is een 12-cilinder, heeft een mooie rustige loop. Nou ja, 0-cilinders. Ja, ik werd afgefakkeld door de comments. Hoe durft iemand van een autoblad, petrolheads, dat te zeggen? Maar ja, nog rustiger dan een 12-cilinder loopt geen cilinder natuurlijk. En als je helemaal elektrisch rijdt en rustig rijdt, dan is het al doodse stilte aan boord. En nog steeds dat riante gevoel aan boord. En die topmaterialen en al dat, alles glimt je tegemoet. Ja, het is een beetje kitscherig misschien, maar wel mooi kitscherig. En het straalt wilde uit. En een goed onderstel ook.
Het komen we mee door. Ja, nee, ik ben het niet zo'n beetje met je eens, hoor. Want kijk, een 12-cilinder Ferrari van Lamborghini, die koop je niet vanwege de mooie rustige loop, maar zeggen. Maar inderdaad, in een Mercedes S600, een Rolls Royce, et cetera, dan koop je hem omdat het idee is eigenlijk dat je dus maar 1100 toeren draait, dat je de motor bijna niet hoort. Nou ja, ja, inderdaad, elektrisch.
Wie riep er ooit dat je op zijn auto een pen op blok recht op kon zetten?
Op de zijkant,
ja, zoiets, ja. Ja, dat hij niet omviel. Nou, probeer dat bij een elektromotor.
Ja, dat lukt je wel. Met statische lopen lukt je redelijk goed, hè?
Ja, daarom. En ik heb nog niet zo heel lang geleden heb ik de Flying Spur 8-cylinder gereden.
Nou ja.
Dus het is een andere ervaring weer. Maar dat wildige, dat luxe, dat heb je nog steeds in die Bentayga ook. Ik vind persoonlijk de Bentayga, als ik hem zie, denk ik, is dat ook een dikke Koreaanse SUV kunnen zijn. Maar qua looks dan, in de eerste blik. Maar dat ligt aan mij, want ik heb die wagen 2 dagen gereden. En overal worden telefoontjes getrokken. Mensen maken er foto's van. De buren die komen naar buiten lopen om die auto te bekijken. En dus... Ja,
maar dat is wel iets van deze tijd, hè? Dat de SUV's zijn echt wel... dat mensen dat allemaal stomme hoge auto's vonden. Ik vind de Lamborghini Urus eigenlijk het beste voorbeeld. Dat de huidige jeugd, zeg maar iedereen onder de 25, die noemt dat een supercar. De Lamborghini Urus, een omgebouwde Audi Q8 met Lamborghini. Weet je, dat mensen willen hebben, prima. Want in een Gallardo kan je boodschappen niet doen, zeg maar.
Ja.
Maar dat het wordt gezien als supercar. Ja, de voetballers zijn mee begonnen, hè? Met Taika's en daarvoor de Range Rovers en zo. Ja, dat is dus... Ja. En geldt het persoonlijk voor jou ook? Ik bedoel, los van dat je dan de auto al, zullen we zeggen, professional kan waarderen. Voor jou ook liever Bentayga of dan toch liever Flying Spur?
Ja, Flying Spur. Ja, dat Bentley. Ik ben heel historisch.
Of de Continental GT trouwens, ik bedoel.
Dat vind ik ook niet zo. Het is niet mijn smaak, de Continental GT. Die vind ik ook eigenlijk wat gewoontjes voor wat die kost om te zien. Zo. Flying Spur. Dat soort merken, Rolls-Royce, Bentley en zo, daar ben ik heel... Ja, ik ben een beetje reactionair in ben. Ik vind dat moet klassiek blijven. Dat moet een beetje, ik snap wat, moet geld verdiend worden. Hè. Al die topmerken die verdienen grote geld nou met die enorme SUV's. Ja. Dus allemaal. Ik bedoel, Lamborghini had ook weer allemaal verkooprecords, maar alle Urus natuurlijk.
Ja, dat
kan
ook niet door de Aventador doornemen.
Nee, precies. Ja. Dus het is een goed recht, je moet er geld verdienen. Maar ja, ik hou van niet meer die dat soort merken hoor je echt om klassieke koetsen te hebben, vind ik.
Ik vind het wel mooi dat je zegt van aan die Continental of een beetje gewoontjes voor het geld. Of mij had je ooit de Speed of de W12 of zo. Het was een paars. Dat ik denk, nou, dat was niet helemaal. Ik denk gewoontjes.
Nee.
Maar wel paarse lak was zo'n ding.
Ja, inderdaad. Jezus. Ja, dat klopt, ja.
Maar niet vloeken van deze. Hey, dan een ander merk wat nogal fluctueert qua imago. Vind ik althans, dat is Citroën. Ik bedoel, het teert, vind ik, af en toe nog iets te veel op het verleden van. Hè, toen nog reactionair was en zo, een beetje ver voor mijn tijd. Evengoed was jij bij de onthulling van de C5X, die dan toch weer denkt, nou ja, dat staat in elk van auto dat je wel 2 keer omkijkt. Nou ben jij vanuit je verleden wel een beetje Citroviel, geloof ik. Hoor je dan wel eens over wat Meharis in jouw verleden en zo. Wat vond je van die auto? Want jij was bij die onthulling.
Ja, ze hebben op een hele listige manier wat knipogen naar het verleden erin gegooid. Je ziet een beetje de lijn van de XM aan de zijkant. Aan de achterkant zie je wat kleine CX-knipoogjes. Maar daar moet je niet al te veel van voorstellen, hoor. Voor de rest is toch wel een bijzonder ogende auto weer. Je lijkt ook in veel opzichten op een grote C4 natuurlijk. Hè? Het nieuwe familiegezicht van Citroën. Met die grote koplampen onder en die LED-strips helemaal aan de bovenkant en zo. En het interieur lijkt er ook erg veel op. Het is een bijzondere auto. Of het bijzonder genoeg is. Bijzonder is niet altijd ook succesvol. Laat dat voorop stellen.
Nee, zeker in Nederland niet.
Nee. En zeker Citroën in dit segment is natuurlijk nooit erg... Franse auto's überhaupt. Hè. In dit segment kiezen mensen toch gauw voor Duits. Dat is traditioneel zo. Dus ja, ik bedoel, ik snap dat meneer Macron ook een auto in klasse moet hebben. Die kan niet in een C4 gaan staan. Maar ja, in Frankrijk zal het wel wat beter doen, maar... Nou goed, als je dat comfort van Citroën straks bijgooit, en dan heb je vast een heerlijke reisauto.
Wat was hun eigen verhaal bij die auto? Los van heel trots en
Ja, het is toch weer terug naar die grote auto's. Hè? Dat willen ze toch ook alweer gaan doen. Ze hebben natuurlijk aan een concerngenote Peugeot gezien dat een 508 ook een groot succes is.
Ja.
Nou ja, bij wijze van dan.
Ja. Naar de huidige nog even meer dan de vorige, maar inderdaad.
Ja, nee, het is een moeizaam segment, maar ze blijven het moedig proberen. En dat doen Galliërs ook wel eens, heb ik wel eens gehoord. Ja. Dus wat dat betreft past het.
Hey, natuurlijk, Citroën nu inmiddels ook een concern wat zo'n beetje evenveel merk heeft als de Volkswagen groep. Ik bedoel, we waren toen nooit PSA Opel overnam, dachten nou, dat wordt groot. Nou, nu hebben ze natuurlijk een hele Fiat groep erbij gedaan. En dan moet ik af en toe, dan vergeet ik gewoon dat, je hebt dan een Jeep staan en ik denk, oh ja, dat hoort ook gewoon bij Peugeot tegenwoordig. Daar ben je toch ook onlangs ingedoken, de toekomstplannen van Stellantis als concern.
Ja.
Wat was nou de voornaamste gedachte waarmee je daar volgens wegliep, dat je dacht, goh, dit was wel interessant wat ze hierover te melden hadden?
Nou ja, Stellantis bestaat nu, het is nu het vierde merk ter wereld, hè, door de samenvoering. Je had natuurlijk eerst Opel en...
Vierde fabrikant,
En,
nou, even hebben we Volkswagen, Toyota...
Nee, ze zijn nu volgens mij, in aantallen zijn ze het vierde, uit mijn hoofd gezegd.
Ja, dus maar welke drie zitten boven?
Volkswagen, Toyota en...
Hyundai of General Motors?
General Motors volgens mij. Maar hou me te goed hoor. Ja. Niet opschrijven dit en schiet me niet op af. Ze zijn de vierde nu. En ze vertegenwoordigen 14 merken intussen.
14
merken,
ja.
Dat is een grote club.
Ja.
Dat 14 heel uiteenlopende merken, hè? Want daar zit Fiat bij, maar daar zit ook Ram bij, om het noemen, of Dodge of dat soort dingen, Jeep.
Ja.
En ook heel anders qua karakter, hè? Italianen, Fransen, Duitsers, Amerikanen, alles zit bij elkaar gegooid. Mm-hmm. Dus het is best een opgave om dat een beetje, ja, om dat al die neuzen op één kant in één richting uit te krijgen, zeg maar. En dat doen ze ook, het plan wat ze onthuld hebben, het toekomstplan, is gebaseerd op 4 platforms... Vier platforms die gewoon echt... Daar moeten al die auto's op gebouwd worden. Van een Fiat 500 tot een muscle car met 500 zoveel pk of meer. En alles moet op die 4 platforms worden gebouwd. Het STLA, small, medium, large. En dan heb je nog frame. Dat is dan voor een soort ladderchassis. Voor de pick-ups en bedrijfsauto's en dat soort dingen meer.
Dus eigenlijk voor de personenauto's, de zaakjes, maar 3 platforms zelfs voor alles.
Eigenlijk wel, Nederland. Small is dus voor de kleine en middenklasse. Ze zijn ook allemaal scalable, dus het niet dat je dan één wielbasis.
Ja.
Ze zijn allemaal scalable. En dan heb je medium is voor de meer premium modellen. En dan large is voor de muscle cars en dat soort dingen meer. Ze gaan echt muscle cars, hebben ze beloofd, bouwen. Waarmee ze de huidige muscle cars het schaamrood op de kaken bezorgen.
Dat is vang voor de Dodge Chargers.
Ja, dat soort dingen gaan ze inderdaad bouwen op die auto, op dat large onderstel. En datzelfde geldt ook voor accu's. Ze hebben 2 soorten accutechnologie. Eén die is relatief goedkoop, budget. En één die is dan beter voor de longer range. En ze komen ook in 2026, hebben ze beloofd, met solid-state technologie daarnaast.
Oké, dat is vlot.
Dat is vlot, ja. Maar goed, eerst die 2 andere technologieën. Ook die accu's zijn allemaal weer scalable. Dus je kunt al deze gaan van 300 tot 800 plus kilometer range gaan ze bouwen, aanbieden. Ook de motoren zijn scalable. Je kunt er gewoon componenten als een soort kralenketting aanzetten. Of je een kleine of een grote motor bouwt. Het is allemaal heel scalable, allemaal heel modulair. En zo kunnen ze, zeggen ze, met een beperkt aantal Lego-blokken, alles bouwen van een klein Fiatje 500 stadsautootje tot een enorme pick-up truck met waar die rednecks met een geweerrek achterop op alles schieten wat beweegt in hun territorium.
Maar ja, dan inclusief de dikke motoren nog van de V8 blijven die daar. Ik weet dat Ford heeft natuurlijk de stap geprobeerd te maken naar V6 in hun F-150. En er wordt nog steeds gezien als een soort democratische, hel-communistische manier van je auto voor bewegen, geloof ik, in Alabama.
Het is een beetje Amerikaans. Hè? Ik bedoel, iedereen snapt dat het niet handig is als iedereen maar een revolver en zijn riem kan rondlopen. Maar ja, dat abonnement, dat is zo heilig daar in Amerika. Wat dat betreft zijn een beetje vreemde mensen.
Maar goed, dat is waar ze Dodge moeten gaan verkopen nog steeds. Dus het enige idee gaan ze dat daar gewoon blijven doen.
Hebben ze daar niks over gezegd, maar het is echt puur op elektrisch gericht. Nou, er zullen misschien al wat benzinemotoren gebouwd worden, maar uiteindelijk zal dat ook uitgefaseerd worden.
En al plan om merken te schrappen? Of merken van, nou ja, ze hebben een soort laatste kans? Of,
nee, helemaal niet eigenlijk. Nee. Sterker nog, ze vertelden al wel dat het liggen al een achttal modellen ligt al op de tekentafel in behoorlijk verre staat van de ontwikkeling. Op dat large platform.
Ja.
En dat large platform gaat door alle merken gebruikt worden. Alle 14e merken. Dus dat betekent Lancia,
Fiat,
Alfa Romeo. Dat betekent dus eigenlijk, dat zeggen ze impliciet, dat die merken dus ook weer een revival krijgen.
Ja.
En het is natuurlijk zo, elektrische platforms zijn natuurlijk, daar kun je veel meer op kwijt. Hè? Een designer is veel minder beperkt.
Dat klopt, ja.
Op een elektrisch platform, op een benzineplatform.
Ja.
Dus de vrijheid om dat oude Alfa Romeo of Lancia gevoel in die auto's te krijgen, die is veel groter.
En qua design dan bedoel je, ja.
Ja. Dus karakter.
Maar zelfs merken als Lancia, want eigenlijk is het al klaar, zeg maar. Maar dan gaan ze dus toch nog weer een revival geven.
Dat hebben ze niet met die woorden gezegd, maar het wordt gewoon genoemd in de 14 merken. Heeft een hele nieuwe, nieuwe slogan en alles erop onderaan. En er worden dus op elk merk krijgt een auto op de platform, dus ook Lancia. Mag je eruit te concluderen.
Nou ja, dan kan schaalvergrotingswaren ook leuk werken voor, hè? Kleine merken waar ze elders werden geschrapt. Want ik zit er bij Volkswagen, hoeveel merken zitten we daar nu als ze de bedrijfsbusjes niet doen? Een stukje minder, hè? Skoda, Audi, Volkswagen, Seat, Porsche, Lamborghini hebben we toch nog wel. Maar Bugatti is natuurlijk nu verkocht bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dat haal je bij lange na niet. En daar willen ze juist gaan eerder de vraag van, moeten we een Seat niet schrappen?
Ja.
En dat ze dan zoveel merken gewoon houden. Het is wel leuk dat ze het doen. Dat houdt ons werk ook een beetje.
Maar aan de andere kant, dit zeggen ze vandaag. Wat zeggen ze volgend jaar?
Ja, precies. Als het helemaal niet loopt, dan kan het hard gaan. Zo chauvinistisch zijn Fransen wel.
Ja.
Zullen we maar zeggen. Hey, ja, interessant. Dan gaan we even naar onze vaste rubrieken met Marco Dux om en om. Maar als ik een gasthost heb, dan mag hij ze altijd allebei doen. Dat vind ik leuk. Dus dan beginnen we met de to-drive list. Welke auto heb jou in je inmiddels vrij lange carrière toch nog nooit gereden, terwijl je het eigenlijk nog dolgraag een keer zou willen doen?
Ja, nou, ik heb eigenlijk al een hint gegeven eerder in dit gesprek, want ik noemde al dat ik van klassieke Rolls-Royce houd. Mm-hmm. En ja, de auto in mijn jeugd was de Rolls-Royce Silver Shadow. En dan liefst die eerste voor de facelift met die chrome bumpers. Dat is een auto, elke keer als ik hem zie rijden, ik zag van de week er eentje in olijfgroen en in mint staat. Denk ik van, nog steeds als kind was dat een soort heiligdom. Die auto, dat is zo. Ik ben ook ontzettend anglofiel. Ik vind alles wat Brits is, vind ik leuk.
Dat wist ik helemaal niet. Ik zou gokken dat jij midden toch in de Franse hoek zat.
Ja, daar heb ik jaren gewoond. Maar ik vind Brits. Als je thuis komt met een werkkamer, is ook helemaal Engels. En zo, oud-Engels, 19e eeuws. En ik hou van het oude Engelse. En dat beetje bekakte. Maar ook dat landelijke.
Dan voel je meer gelieerd met de upper class en de adel, denk ik, dan met de lower middle class in Engeland. Arbeider die dan...
Nee, mijn werkkamer is echt 19e eeuws Engelse, zo'n landlordkamer. Dus ik zie graag mijn pachters voorbij komen en dan gaan ze daar zitten en dan ga ik ze laten uitleggen waarom de pacht niet betaald is. En vervolgens dan trek ik mijn dubbelloops onder mijn bureau vandaan.
Ja.
Dat idee. Nee, maar goed, zonder gekheid. De Rolls-Royce Silver Shadow, dat is een auto die ik nog nooit gereden heb. Ik heb diverse Rolls gereden, maar nooit de Rolls der Rolls'en voor mijn gevoel, want dat was in mijn jeugd was dat de auto. En die wil ik beslist nog eens rijden. Dat is niet zo gek moeilijk, want sterker nog...
Of welke jaartallen hebben we het dan?
Want die kwam in 1967 volgens mij. Dat is net één jaar. Nee, 65. Ik ben van 66, dus dat loopt redelijk parallel. En die is gebouwd tot ver in de jaren, eind jaren 70 volgens mij. Begin jaren 80 zelfs.
Oké.
Okay. Ja, die is heel lang gebouwd, die auto. Er zijn er veel van gemaakt en zijn ook niet zo gek duur, hoor. Ik heb zelfs...
Dat wou ik zeggen. Ik geloof dat ik een oom van mij, die overhoog wel... Ik geloof net niet die of iets daarna, want ook wel met grote auto's. En zegt hij, ja, kijk, zo heel duur zijn ze niet. Ik zeg, nee, maar wacht maar tot je eerste onderhoudsbeurt krijgt.
Exact, daar gaat het helemaal mee.
Daar in de dubbele aankoop. Ja.
Maar ik kan eerlijk zeggen, het sluit niet uit. Als ik ergens een klapper zou maken van links of rechts om of weet ik van wat, er zou iets uit de lucht komen vallen, dan sluit het niet uit dat ik een Rolls-Royce Silver Shadow zou kopen, ja.
Ja, het wel weer gaaf. Ja, te doen, dat vind ik dan wel weer gaaf, inderdaad. Ja, maar... ik weet niet of ik er daar... Nou ja, zegt, dan moet je ook die klapper maken dat je het over hebt, want
je moet wat over achterhouden voor het onderhoud, inderdaad. Ja,
ja, ook dat. Maar goed, dan kan je, als je dan die klapper maakt, kan je het vast reserveren. En dan hebben we het niet over de bandjes, meer de motor en...
Ja, onderstel en onderdelen. Het Citroën veerbollen, heeft hij bijvoorbeeld.
Oké, nagaan. Ja. Ja, dan heb je toch weer de link tussen Frankrijk en Engeland. Heel leuk. Ja, en van de huidige generatie Rolls-Royces, laten we zeggen, sinds bij wijze van spreken de grote Phantom die alweer kwam ergens in de jaren, begin jaren nul, dat ding, heb jij wel voor mij wel de meeste Rolls-Royces gereden van de redactie? Je bent wel redelijk veel...
Ik heb de Ghost, de vorige Ghost en de huidige Ghost heb ik onlangs gereden. Ik heb de Phantom wel eens gereden, ik weet niet. Ik kan niet weet niet wat de rest gedaan heeft. Maar...
Ja, kom
maar even. Maar als er een Rolls-Royce voorbij komt, dan gaat mijn vingertje wel de lucht in. Ja,
ja. Het is niet zeer mijn favoriete merk, hoor. Ik vind het iets te afstandelijk en te week. Maar ik gun ieder zijn plezier ook, zullen we zeggen. Hey, dan de tegenvaller. Welke auto die jij ooit reed, vond je eigenlijk gewoon compleet ruk? En het hoeft niet te zijn dat hij tegenviel. Misschien had je van tevoren al lage verwachtingen, dat mag ook. Maar wat is erbij gebleven als ze zijn hard weglopen?
Ja, nee, ik heb met de Landwind gereden. De eerste Chinese poging. Ik ben niet gevoelig, maar ik ging met hoofdpijn die auto uit vanwege de lijmstanken. Dat is te makkelijk. Nee, laat ik terug gaan naar Stellantis. Peugeot even wat zout in de wonden gooien. Nee, de Peugeot 1008. Dat was dat gekke hoogte. 1007, sorry. Ja,
1007.
Zelfs onbewust probeer ik hem te verdringen met een ander getal. Ja, nee, dat was echt de auto die aan alle kanten niet klopte. Dit was zo'n waardeloos hok. Letterlijk hok ook. Dat was een telefoonhokje om te...
Nee, niet als 3000. Dat was geen SUV. Dat was dat rare pausmobielapparaat.
Ja, dat was een ding met schuifdeuren aan weerszijden. Ja. Dat maakte hem absurd zwaar. Met name topzwaar. Dus je hebt in de speeltuinen wel eens van die toestellen met zo'n hele grote spring, zo'n spiraalveer eronder.
Zo'n
wipkip. Ja, dat. Dat was een wipkip als je door de bochten ging. En het wonder dat ik nooit op zijn zij ben gaan liggen met dat ding. Dat je dat Mr. Bean geveegd Reliant.
Die idee.
Als Mr. Bean een Fransman was geweest, dan had hij zo'n 1007 gebruikt voor zijn antagonist. Maar nee, dat idee. En die schuifdeuren waren dramatisch. Want als je auto in brand vliegt tegen de tijd die deuren open zijn, dan ben je zelf ook al geroosterd, bij wijze van spreken. Dan had er een hoop geduld voor nodig. En Ja, en hij had ook die Senso Drive, hè? Dat is een semi-automaat. Ja,
en als niet dan Ferrari-tempo hoort die tijd, zeg maar.
Nee, dan reed je de snelweg op, dat je eindelijk tempo gemaakt met het gekke hok. En dan schakelde die op en dan ontkoppelde hij. En dan had je net ingevoegd, dat deed hij op het moment dat je niet uitkwam. En dan had je ineens een Scania van 40 ton die in je rug hangen, weet je. Die auto klopte aan geen enkele kant.
Sowieso die Senso Drive, die langzame, maar precies wat jij beschrijft, hè, dat je dacht, ik moet vaart maken, dus ik doe de kickdown, omdat je net even snelheid nodig hebt om uit te wijken of zo, omdat de vrachtwagens aan het invoegen zijn links en rechts van jou. En dan door die kickdown. En dat deed je dan bijvoorbeeld net op het moment dat hij al had geschakeld, waardoor je bij spreken echt 4-5 seconden voor je voel geen aandrijving had. Dat is doodeng altijd.
Ja.
Nee, ik weet nog die auto, voor mij stond die op de autorij in, dan was dat begin 2000. Autorij waren het in oneven jaren, hè, geloof ik, toen het was. Dus is dat begin 2005? Was ik daar net voor een automotive vakblad werkte. En toen kon ik wel naar die rij. Nou, de eerste keer dat je dan als jonkie op een persdag mag kijken, is ineens leuk. Ineens is de beurs leeg en die vibe helemaal goed. En toen ging ik bij Peugeot wat koffie halen. Ik meteen, en die stond die auto daar, die 1007. En toen vroeg zo'n PR-medewerker zo van, nou, wat denk je dan ding? En in mijn eerlijkheid, zullen maar zeggen, dat ik de etiket van je hoeft niet meteen iemand helemaal de grond in te stampen. Zei ik, nou, het is een compleet flut, dat wordt nooit wat. En dat vond die man geen goed begin van de dag, dat ik iets eerlijk zei van die auto dacht. En het kreeg me wel van, ik was tussen de regels door te maken een soort snotneus met een grote mond. En we zullen ze allemaal nog wel eens zien. En denk nog vaak aan terug dat ik het heb inderdaad gezien. Dat is een auto. Maar goed, zo gaat het dan. Ja, nee, dat is geen keuze waar ik het bijzonder mee oneens ben. Laat het zo zeggen. Ja, die zet op de lijst erbij. Hey, gaan we even naar de introducties die deze weken door de vakantie even net wat stiller zijn. Ik zie dan wel inderdaad de C40 staan waar jij bij was bij de onthulling. Ik was zelf bij de facelift van de Seat Ibiza en Arona. Maar dat was zo weinig spannend dat daarmee heb ik eigenlijk alles al wat gezegd wat over te vertellen valt. Namelijk nieuw neusje en verder is niet zoveel aan veranderd. Interessanter is dat ik komende week ga ik voor het eerst rijden met de Kia EV6. Of EV6 of EV6 moet je denk ik zeggen als prototype. Want de officiële introductie is pas ergens in oktober. En daar ben ik wel heel benieuwd naar, omdat wij natuurlijk met z'n allen de Kia e-Niro's een beetje value for money, de beste elektrische auto op de markt vinden misschien wel. En dit is dan niet eens de opvolger, maar toch de auto die daar met vlag en wimpel bovenuit moet gaan steken. Ik ben heel benieuwd, omdat ik heb zo'n gevoel van of Kia zet zo'n lijn door en die auto is naar de top. Of wat je ook nog wel ziet, niet per se bij Kia met algemeen, dan hebben ze een soort goede slag gemaakt met in dit geval een e-Niro die eigenlijk al heel lang op de markt was. En dat ze dan heel dapper de opvolger gaan en die valt er heel erg tegen. Ken je dat gevoel? Ja. Dat kan ook dan wel eens. Dus ik heb geen idee wat ik kan verwachten. En dat vind ik eigenlijk altijd het leukste introducties, want daar ga je er heel blanco in.
Zeker. Aan de andere kant, ze maken wel hele goede elektrische auto's, hè, die Kia die en eentje, Hyundai. Ja. Dat hebben ze heel goed in de vingers.
Ja, ze waren de tijd snel vooruit. En niet alleen qua rijden, maar ook qua range. Hè, want dan kijk je bijvoorbeeld naar wat PSA nu doet met de zo'n elektrisch 2008 en zo. Die zijn zomaar richting de 40, tenminste een 208 zal richting de 40.000 euro. En een 2008 die gaat dan al naar 45 of meer. En dan kom je, als het mee zit, kom je net over de 300 kilometer.
Ja.
En zo'n Kia e-Niro is gewoon dik 400.
Ja, dat doen ze goed. Dat ga je voelen. Ja, we hebben natuurlijk wat elektrische auto's ook lopen in de duurtest. Ja. En dan zie je wel hoe, als je dan wat ermee rijdt, hoe nijpend dat kan zijn. Hè? Als je te weinig range hebt.
Ja, en dan heb je niet eens over de MX-30 en die 150-160 kilometer. Wat niet meer van deze tijd is. Nee, het is benieuwd. Dus ongetwijfeld in de volgende podcast kan ik daarop terugkomen. Los van de berichten die je op de site en in het blad kan gaan zien. Gaan we dan snel door naar wat er in de garage staat. Dan zie ik inderdaad jouw mooie plug-in SUV's. Heb je ook video van gemaakt, hè?
Nee. Het ding is, we hebben wel overwogen, maar het probleem is met video en terreinrijden. Ik heb het vaak gedaan en dat slaat altijd dood. Dat is heel raar. Je doet dingen, een terrein dat je denkt van, en nu dan maak je een afdaling dat je denkt van, als ik nu ook maar naar mijn rem kijk, dan ga ik headfirst, over de kop naar voren, rol ik om. En dat ik denk van, en nu ga ik dus op een dak liggen. En dan zie je het op video terug en dan denk je, ik ben best wat gewend hoor, een terrein. Maar
denk je vluchtheuveltje, denk je dan?
Dan denk je van, dat doe ik met mijn MX-5 ook met de juiste banden bij. Weet je, het slaat altijd dood. Terreinrijden op video, het komt niet over. Nee. En dan kun je er wel heel veel moeite voor gaan doen. En
dat is ook arbeidsintensief, hè? Want je verplaatst ook minder makkelijk camera's. Precies. Ja, achter de schermen. Ja.
En het is ook vaak best link. Kijk, als je een hele steile afdaling staat, dan staat er een cameraman beneden. Denk ook van, nou jongen, ga even aan de kant, want ik geloof dat ik het wel in de hand heb. Maar ja. Als je doorschiet, dan moet je heel snel weg zijn, hè?
Ja, nee, herkenbaar. Maar goed, dus een mooie reportage in het blad waarschijnlijk.
Ja, absoluut. Ja. Nummer 4 of 35 uit mijn hoofd.
Zou het Oudweek in de gaten, in de brievenbus of in de winkel. Dan nog wel een grappige test, want ik heb laatst met Marco veel de Fiat Tipo besproken. En Cornelis gaat de Fiat Tipo Cross, dus dat is waarschijnlijk inclusief plastic wielkastbumpers, tegen de Ford Focus Active. En daar geldt hetzelfde voor, net een centimeter hoger en plastic op de wielkasten. Tegenover elkaar zetten. Ja, ik heb hem zelf of heel kort, überhaupt niet gereden, die Fiat Tipo, want dat is dan de nieuwe auto. Heb jij hem wel eens gereden?
Nee, ik heb nooit Fiat Tipo gereden. Nee. Maar je zult het niet horen in mijn
bucketlist. Drive list? Nee, dat was de backup na die Rolls Royce.
Volgende keer als ik het gast ben, ga ik die Fiat Tipo nemen.
Nee, ik was wel hard voor die Fiat Tipo. Marco kon mij als soort advocaat van duivel toch overtuigen van het nut van die auto. En zijn beste argument vond ik eigenlijk, waarom zijn we altijd wel enthousiast over de auto van Dacia? Hè, ja. Fiat Tipo, die is eigenlijk net zo duur en zitten we dat af te zeiken. En had ik eigenlijk geen goed weerwoord op.
Nee, maar ja, het zegt ook, ja, hij staat er, weet je. Ja. Ik herinner me de eerste Tipo nog, dat was in mijn tijd dat ik op de IVA zat, eind jaren 80 kwam de eerste Tipo. Dat was echt een spraakmakende auto qua design en alles, dat was echt dat was wat.
Ja, ik kan verduidelijk niet zeggen.
Nee.
Dat zag je.
Het is een keurige auto, je kunt ermee voor de dag komen, maar niet meer dan dat.
Oké, nou, dat vind ik wel een mooie quote voor een streamer. Iets om dan mee af te sluiten voor deze week. Vraag wel van, heb jij nog iets van de luisteraars waar je graag hun mening over zou willen hebben?
Ja, absoluut. Ja, toen ik gisteren door het terrein banjerde en ik miste... Het is heel raar als je zo'n helling pakt en je hoort alleen maar het zoomen van een elektromotor en het geluid van de banden. Maar ja, wat vinden jullie daar nou van? Elektriciteit hoort een terrein thuis of helemaal niet? Zeg je van, laat dat nou lekker die paar benzineauto's. Nee, ik bedoel, je gaat ook geen hindernissen springen met een auto, terwijl we toch van paarden naar auto's zijn overgegaan. Dus laten we dan ook in het terrein lekker op brandstof blijven rijden. Wat vinden jullie ervan?
Dat de hobby blijft. Oké, dus terrein rijden, mag dat elektrisch? Ja of nee? Laat het weten in de comments. Mag ook via social media als jij Frank of mij weet te vinden op bijvoorbeeld Twitter en of Facebook. Sluiten we daarmee af. Vergeet niet een review achter te laten op iTunes of Apple Podcasts als je daar luistert. Daarmee help je ons erg op weg. En luister je nu via gewoon de Autoweek website, dan raad ik je ook aan je te abonneren via je favoriete podcast app. Of dat nu bijvoorbeeld Spotify is of Apple Podcasts of Google Podcasts of een van de vele andere. Want dan weet je zeker dat je er geen kan vergeten of dat er geen aan je voorbij glipt. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.
Maxima, hier is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama,
het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.